Ja, het is belangrijk dat wij liedjes hebben die ook overeenstemmen met wat God in zijn woord, wat Harry net zegt, ook tot ons spreekt nu. En, ja, dat is aan. Ja. Ja, we hebben de afspraak dat ik even een seintje krijg. Ik vergeet nog wel eens het geluid aan te doen. Nee, dat is altijd gaat omdat ik de opname... Nee, het is goed zo, er staat alles aan. Dus nee, maar dat we inderdaad liedjes zingen die ook in overeenstemming zijn met Gods woord. En het is de apostel Paulus die natuurlijk heeft verkondigd dat het door het bloed en door het geloof alleen is. En ik heb een onderwerp, zeker in Christus. Hè, dat kun je dus weer uitprinten, of misschien heb je het al gedaan thuis. Een heel belangrijk onderwerp. Vrij, ja, voor als je ver in de boodschap bent, is het denk ik, ja, dat weet ik allemaal wel. Maar Harry zei het ook net al, in zijn gebed ook. Hè. Het is belangrijk dat we dingen in herinnering, in gedachtenis brengen elke keer. En een zekerheid is belangrijk in ons leven, toch? We willen ons allemaal verzekeren. Verzekeren voor negatieve gevolgen. Als het huis afbrandt, wil je alles weer teruggeven. Als je een aanrijding krijgt, je moet je verzekeren in dit leven. Dat is belangrijk. Ja, je kan het ook niet doen. Maar ja, als je natuurlijk in Afrika woont en je hebt natuurlijk een hutje waar niks in staat. Ja, en het brandt af, dan loopt het woud in en je bouwt weer een nieuwe hut en het staat weer klaar. Maar wij hebben inmiddels zoveel luxe en bezittingen opgebouwd in ons leven. Dus dat staat een aardig kapitaal voor in je huis. Zo is het toch. Ja, de een heeft trouwens meer dan de ander natuurlijk. Sommigen hebben natuurlijk weinig, ik weet het. Het is allemaal niet eerlijk verdeeld in deze wereld. Ja, dat is helemaal zo. Maar we leven nou eenmaal in een wereld die verloren is in schuld. En het enige waar het nu om gaat in feite is dat is Christus, dat die verkondigd wordt aan de mensen. En dat de mensen gered worden en verlost worden van hun schuld. Daar hebben we net van gezongen. En wij verwachten het niet van dit leven. Hè, we willen het natuurlijk allemaal wel goed hebben. Maar ja, wij hebben het hier goed, maar je zal in een land wonen of in een straat waar je tussen allemaal vijandig gezinde mensen woont. Dat kan, en dat kan ook in Nederland. En heb je misschien helemaal niks. En dan, ja? Nou, dan is mijn genade is u genoeg. En dat is heel actueel, wat we ook in het boekje hebben, hè? Leef de genade van God, ja? Het is altijd makkelijk als het goed gaat, maar het gaat er juist om als het allemaal niet goed gaat. Hoe is dan jouw geloof? Ben je dan geestelijk of ben je gewoon een religieus mens, ja? Dus nou, laten we eerst openen in gebed voor verlichting van de Heilige Geest. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Fijn om zo in het huis bij elkaar te zitten rondom uw woord om geleerd te worden. En ik bid ook daarom dat wij door het woord ook vertroost en gesterkt worden. En dat uw Heilige Geest in ons verlichting gaat geven op uw woord. En dat wil ik aan u vragen, maar ook danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja. Nou ja, zeker in Christus. Wat is zekerheid? Ja, waar is jouw zekerheid op gebaseerd in het leven? Wat is het belangrijkste? Nou, het belangrijkste is toch wel het eeuwig leven. Ja? We gaan natuurlijk niet voor niks allemaal. Mensen willen allemaal het goed hebben. Ze gaan naar het ziekenhuis als ze wat hebben. En naar de dokter. En we proberen geld te verdienen om het allemaal een beetje goed te krijgen. Goed te hebben. Maar zekerheid in dit leven, dat komen de mensen steeds meer achter, bestaat niet. Ja? Bedrijven die honderden jaren bestaan, kunnen zomaar opeens niet meer bestaan. En daar zit je. En dan? Dus we hebben een welvaartsstaat gekend, gaat allemaal heel goed. En nou is het, ja, in de zorg is het allemaal klagen en het is van alles en nog wat. Maar ik zeg altijd maar zo, ja, als de kas leeg is, en die is leeg, ja, wie gaat het dan betalen? Ja, het is natuurlijk allemaal opgebouwd hier met een welvaartsstaat. De staat gaat ons allemaal wel verzorgen. Als er wat is, gaan we bellen. Want er is altijd wel een organisatie die klaarstaat. Maar zo is het niet meer. Dat wordt steeds moeilijker. En dan kom je toch weer terug op de Bijbelse waarheid. Ja? God heeft de wereld geschapen. Hij heeft de man en vrouw geschapen. Hij heeft het, een familie en een gezin heeft hij zo verordineerd. Ja? En daar ga je steeds meer naar terug. Ja? Dat deze individuele, geïndividualiseerde maatschappij, die gaan we misschien weer gaan leren, dat mensen misschien toch weer terugvallen op die waarden die vanuit Gods woord zijn. He, dat wij voor elkaar moeten zorgen. En dat in die overal instanties maar klaarstaan. En dat is natuurlijk een humanistische gedachte. Wij gaan zelf een staat creëren. En dan gaan we voor iedereen zorgen. Maar goed, geeft dat zekerheid. Je ziet het. Het kan in elkaar storten. En wij hebben het hier natuurlijk over zekerheid. Over de geestelijke zekerheid. En dat is natuurlijk het eeuwig leven. Nou hier. Als je kijkt in Romeinen 6 vers 23. Daar zien we staan, want de bezoldiging van de zonde, en wat is bezoldiging? Nou, een soldaat, die krijgt soldij, daar komt het woord vandaan, soldij, soldaat, soldij, dat is het geld dat hij betaalt, omdat hij soldaat is. En dan is het loon wat hij krijgt. Dus het is een ouderwets woord, bezoldiging van de loon. Dus de uitbetaling van de zonde. En zonde, wat is dat? Dan heb je een schuld. Dus wat betaalt de zonde uit? Die schuld, die moet betaald worden. Nou, dat is de dood. Er kan maar op één manier. Zonde brengt altijd dood. Maar de genadegift Gods, en dat is dus niet het loon, niet wat je krijgt omdat je er iets voor doet. Het is een gift. Genade is een gift. Je kan er niks voor doen, je mag er niks voor doen, je krijgt het gewoon. Ja, je hoeft er niks voor te doen. En dat vinden mensen, vinden soms moeilijk. Hè? Ik heb ook wel eens iemand gehad, waar we ergens naartoe. En toen gingen we naar McDonald's en het was een vriend van Ruben, hè. En die, nou jongens, ik zeg, nou, kies maar uit, ik betaal, dus je mag alles pakken, koop maar wat je wil. En hij wou het niet, hij wou gewoon zelf betalen. Ik kreeg het niet, ik zeg, je krijgt het van mij. Dat wou hij niet, en hij heeft ook echt zelf betaald. Maar de volgende keer toen ik hier bij ons was, op een terrasje, toen heb ik gezegd, ga je niet nog een keer gebeuren. Ik zeg, je moet op een gegeven moment ook iets kunnen, een geschenk aannemen. Want je hebt geen schuld aan mij als je mij iets aanneemt, want je krijgt het. Je hoeft er niks voor te doen, je krijgt het gewoon gratis. En dat is het, ja. Maar hij denkt dan, ik heb een schuld aan hem, dus ik wil hem betalen. Nee, genadegift ook, je krijgt het. Want de schuld, die is door de Heer Jezus Christus betaald. En daarom kan hij het geven. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Dat is de genadegift van God, dat je het eeuwig leven krijgt. En niet zomaar, want dan stopt het niet. Want mensen kunnen veel over God praten. Ja, maar het gaat er wel ook om. Door Jezus Christus onze Heer, hoor. Want zonder Jezus Christus onze Heer heb je geen eeuwig leven. Dat is onmogelijk gewoon. Dus je hoort ook wel eens mensen praten over de Heere God. Maar dat klopt niet. Want wij hebben maar één Vader, dat is God, en één Heere, en dat is Jezus Christus. Dus als jij zegt Heere God, dat klopt niet. Want God heeft hem tot Heere gemaakt. Het is de Heere Jezus, hij is opgestaan. Dus je hoort ook vaak Jezus dit, Jezus zo, dat is ook niet, klopt ook niet. Maar alleen maar over Heere God praten klopt ook niet. Want Paulus zegt het in Korinthe, we hebben één God en dat is de Vader. En één Heere, dus als je zegt Heere God en Heere Jezus, dan heb je twee Heeren, hoe kan dat? Daarom danken wij ook altijd in de naam van de Heere Jezus Christus, niet in de naam van Jezus. Dus nou ja, in ieder geval, dan zie je, dus het eeuwige leven is een vrije God van God door Jezus Christus onze Heer. En dat bevestigt hij ook aan zijn apostelen. En ik weet, de evangelieën zijn natuurlijk voor Israël geschreven, niet aan ons, maar er zijn ook bepaalde waarheden die wij ook zeggen, ja, wacht even, die zijn algemeen, ja. Kijk, dat God liefde is, dat is hij natuurlijk niet alleen in de bedenkende genade met de apostel Paulus. Dat is hij altijd al geweest. Nou, hier zegt hij tegen de apostelen in Johannes 6, vers 37 en 39. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dit is de wil des Vaders, die mij gezonden heeft. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Dus al wat de Vader geeft zal tot mij komen. Nou, hoe komen wij tot de Vaderrijk? Door de Heer Jezus Christus. Je gelooft zijn woord, ja. En hier zie je, die zullen tot de Heer Jezus komen. En iedereen die tot hem komt, zegt Christus van, die zal ik geenszins uitwerpen. Nou, uitwerpen, ja. Dus dat is verstoten. Absoluut niet. Het is de wil van de Vader, dat al wat hij aan Christus gegeven heeft, dat hij daaruit, die aan hem gegeven zijn, niet verliest, maar dan zal die opwekken te uitstaan. Dat wil zeggen, eenmaal zullen ze opstaan. Iedereen zal opstaan, hè? Iedereen. Ook wij, ook al komt de Heer Jezus Christus, wij zijn geestelijk gestorven, begraven en met hem opgewekt. Maar de opstanding is natuurlijk, wat is de opstanding? Dat is dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Dat oude lichaam wordt ingewisseld voor het nieuwe. Dus ook wij gaan het ook meemaken. De opname, het zij bij leven, het zij bij dood. Maar we krijgen allemaal het nieuwe lichaam. Dus je ziet hier, dat belooft hij aan hun. Maar hij zal niemand uitwerpen. Iemand die van hem is, zeg maar, die blijft ook van hem. En Christus zal hem nooit ook wegwerpen. Uitwerpen, zegt hij. Hij zal hem, in tegendeel, hij zal hem juist. Hij belooft hier ook dat ieder die van hem is, die zal ook eenmaal opstaan. Opgewekt worden. Nieuw lichaam krijgen. Je ziet hier, er staat helemaal niet bij van, dan moet je allerlei dingen doen. Kijk, bij Israël was het, ze moesten zich natuurlijk wel laten dopen, dat weet je. Maar wanneer lieten ze zich dopen? Nou, ze kwamen tot de vader, ja, ze namen de Messias aan. En dan moest zich bekeren, ze moest zich laten dopen met water. Maar wie liet zich niet dopen met water? Dat waren de Farizeeën. Waarom niet? Omdat zij verwierpen de raad Gods. Dus zij dachten, nee, wij hoeven ons niet te laten dopen. Maar de gelovige, wat deed hij? Die liet zich dopen. Maar de redding was natuurlijk niet door het dopen met water. Dat was echt doordat hij geloofde. En wat hij geloofde, de voorwaarde was ook, je moet je nu ook laten dopen. Nou, dan liet hij zich ook dopen. Nu is het andersom. Je gelooft en je laat je niet dopen. Want je wordt al gedoopt. Hoe? Door de Heilige Geest. Ja? Dus ja, hier zie je dat wat Christus dan ook in Johannes 17, dat is in het gebed tot de Vader, wat hij zegt in vers 2. Gelijkerwijs gij, God, de Vader, dus Christus bidt hier tot de Vader. Dus hij spreekt tegen zijn Vader. Gelijk gij, zegt hij tegen de Vader, hem, dan spreekt hij over zichzelf. Zoals de Vader dus aan Christus macht gegeven heeft over alle vlees. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwig leven geven. Zie je? Dus hij geeft hun het eeuwig leven. Dus in feite, de genade geeft Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Zien we in feite hier ook staan. Ja? Hij geeft hun het eeuwig leven. Geven, dat is iets anders als verdienen. Je krijgt het in de Bijbel. Het is niet alleen nu, het is altijd, je krijgt het. Je kan het niet verdienen. Toen ik met hen in de wereld was, dan spreekt hij over de 12 apostelen, bewaarde ik ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dus van die 12 apostelen, dan de zoon des verderfenis. Wie is dat? Dat is Judas. Ja, dus van die 12 apostelen, Judas heeft nooit geloofd. Ja? Dat was gewoon een verrader. En dat was de Satan, die was in hem gevaren en heeft de Heer Jezus Christus verraden. En je ziet hier duidelijk, want er zijn ook theorieën die zeggen, ja, die Judas, ach, die kon er toch ook niks aan doen. Die moest hem wel verraden, die is gewoon, dus ja, die is ook gered. Maar de Heer Jezus Christus zegt hier zelfs, hij is verloren gegaan. Ja, dus Judas is echt niet gered hoor, die kreeg het eeuwig leven niet. Dus je ziet het, je krijgt het eeuwig leven doordat je gelooft. Nou, dus als je hier ook leest, als de Vader de gelovigen aan Christus gegeven heeft, en Christus zal ze geenszins uitwerpen omdat hij ze het eeuwig leven heeft gegeven. Hij heeft ze dus het eeuwig leven gegeven. En als je het eeuwig leven hebt, zal je dus nooit daaruit gehaald worden door hem. Dat zegt hij in feite. Nou, dat is toch een zekerheid. Als je dat weet. En het is, we hebben net gezongen. Ik lees het in Gods woord. En ik geloof het. Ja? En dat is al wat ik moet doen. En zo is het ook. Het staat er toch, dat zegt ons vaak, hè, met mensen die in discussie raken over de boodschap. En dan laat je een tekst zien en dan zeg je, ja, het staat er toch. Dus wat, nou, dan moet je het ook geloven. En dan heb je het ook. Dus hier ook, het staat er. Hij geeft het eeuwig leven. En daarom gaan ze niet verloren. Dus de Vader, die zal ook het gebed van zijn Zoon verhoren. Want de Heer Jezus Christus, in Johannes 17, we hebben het wel eens over het Onze Vader, hè? Het gebed. Dat Jezus Christus ons geleerd heeft. Het Onze Vader, zegt men altijd. En dat is Onze Vader die in hemel zijt, u nauwerig. Nou, en katholieken die kennen dat helemaal goed hier. Of niet alleen hier, want dat wordt natuurlijk overal gebeden. En de protestanten hebben dat eigenlijk ook steeds meer overgenomen. Vroeger, in de kerk waar ik uitkwam, werd dat eigenlijk nooit gebeden. Maar nu hoort het bijna overal. Ja? Maar dat is niet het gebed van het Onze Vader. Het Onze Vader van de Heer Jezus Christus, dat is in Johannes 17, waar hij dus tot zijn Vader bidt in de opperzaal. Waar ook de 12 zijn. En dan zie je, of de 12 inmiddels is Judas natuurlijk weg. Maar hij bidt tot de Vader. En de Vader, die verhoort altijd het gebed toch van de Zoon. Aan het kruis zei hij ook, Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft hij ook gedaan. Ze hebben hem gekruisigd, hij is opgestaan. En ze hebben bekering aangeboden gekregen, vergeving aangeboden gekregen. Dus hij bidt tot de Vader en de Vader zal ook het gebed van zijn Zoon verhoren. Dat de gelovigen de heerlijkheid van Christus eenmaal zullen zien, zoals de Heere aan zijn Vader vraagt in vers 24. Wat zegt de Heere tegen de Vader? Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Nou, we weten, dat spreekt hier over de 12 apostelen. Waar zal de Heer Jezus eenmaal zijn? Voor Israël. Hij wordt gekruisigd, hij is opgestaan, hij vaart op naar de hemel, en dan is hij bij de Vader, maar blijft hij daar? Nee, hij gaat terug naar de aarde eenmaal. We weten, dat is toekomst. Als wij bij de Heer zijn, gaat hij hier regeren, in Israël. En hij zegt, iedereen die gij mij gegeven hebt, de gelovige Joden, die zullen ook zijn waar ik ben. En ze zullen mijn heerlijkheid zien. Denk bijvoorbeeld dat hij op de berg der verheerlijking stond, hè, toen zag je zijn koninkrijksuitstraling. Zijn gezicht ging helemaal schitterend glanzen en ze zagen hem echt fantastisch. En hij belooft hen dat, als hij, al is hij weg, hij komt terug, zij zullen dan ook hem zien. Ze krijgen eeuwig leven en ze zullen altijd bij hem zijn. Wij weten vanuit Paulus dat dat voor ons natuurlijk ook geldt. Eenmaal, hè? Wij zullen hem ook zien. Dat is ook de belofte die wij hebben. Want Paulus zegt ook met de opname, en dan zegt hij in 1 Thessalonicense, en zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ja? Ik denk, hoe kan dat? De Heere zit eenmaal zo meteen in Jeruzalem, maar wij zullen altijd met de Heere zijn. Ja, ik weet ook niet alles, maar ik weet wel, het staat er, dus wat doe ik? Ik geloof het en ik weet zeker dat het ook zo is. Dus ja, dus dat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Ziet hij dat de Heer Jezus Christus, ja, voor de grondlegging der wereld had God de Vader, de Zoon al lief. Je had voor de grondlegging der wereld had je al de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, de drie eenheid Gods. Nou, God is geen koopman, geen handelaar, ja, die eeuwig leven te koop aanbiedt. Nee, hij is een genadevolle God die eeuwig leven aanbiedt. Hoe? Zonder geld en zonder een prijs voor te vragen, te berekenen. Eén prijs. En dat is een prijs die hoeven wij gelukkig niet te betalen. Wij hoeven niks te betalen, want Christus heeft betaald voor de verlossing van de zondaar. Hebreeën 9 vers 12. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Dus bloed van bokken en kalveren, toen de tijd, was voor hun de redding. Absoluut. Niet het bloed zelf, maar het zag natuurlijk, we hebben gezongen over verlost door het bloed van het lam. Glorie, glorie, ik ben gered. Door het bloed van het lam. Lam en hoofdletter, hè? Het was allemaal een beeld van het ware lam. Maar degene die in het geloof gingen, de offers deden, die dachten werkelijk, door dat bloed daar krijg ik vergeving. Want zo stond het in Leviticus. Een gelovige die komt daar als een zondaar. Ik heb gezondigd. En dan komt hij met het offer en dan weet ik een vergeving. Hij wist niet beter. Wij weten veel meer als zij toen de tijd. Wij weten, oh ja, God heeft al die tijd geweten. Ze hebben het in het geloof gedaan. Als die mens in de tijd van de Heer Jezus had geleefd, dan had hij de Heer Jezus geloofd dat dat het bloed was. Dus daarom zie je altijd, dat is het geloof. En dat weten wij door de apostel Paulus. Dus zij, maar dat kunnen we nu niet meer doen. Het is nu door zijn eigen bloed. Niemand hoeft nu nog meer een dier te offeren. Harry had het over religies. In de wereld zie je dus, nou, bij de een loopt de koeien door de straten. Ja, en dan mag je dus niet aankomen. En dan heb je honger. En dan mag je niet, die koe is heilig. Dus dan mag je niet aanzitten. En bij een andere religie, dan wordt die weer geofferd. En het Jodendom was het ook, alleen die hebben dat, ze hebben geen tempel, dus je kan je ook niet offeren, dat weten ze. Heb je een probleem, toch? Maar we hebben helemaal geen probleem, want het is opgelost. Het is Christus met zijn eigen bloed, en dan staat er, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Fantastische teksten, ja. Hij is met zijn eigen bloed, en waarom zijn eigen bloed? Dat is het enige bloed wat onschuldig was. Wij hebben allemaal bloed wat met schuld besmet is. En dat heb je, ja, mijn dochter zit hier nu, nou ja, oké, dat jij een zondaar bent, ja, dat heb je aan mij te danken. Ja, ik ben dus, maar ja, ik kan ook zeggen, ja, ik heb het weer van mijn vader. En zo gaat het door, helemaal terug naar Adam. Dus Judas zei ook, ik heb het onschuldig bloed van Adam. Wie kan dat zeggen in deze wereld, onschuldig bloed? Wij zeggen, ach, die is veel te goed voor deze wereld. Zeg wel eens van iemand, toch? Nou, er zit geen kwaad bij, hij doet geen vlieg kwaad. Nou oké, aan de uitwendige kant, maar zijn bloed is toch echt besmet, is schuldig. Er is niemand die kan zeggen, ik heb onschuldig bloed. Dus Christus ging met zijn eigen bloed, hij heeft de straf van ons gedragen. En dat bloed, dat kon daarom ook, hij kon daarom ook onze schuld dragen. En toen is hij eenmaal in het heiligdom, denk aan de hoge priester, die ging dus in het heiligdom met het bloed van dieren en bokken. En dan had Israël weer voor een jaar, het volk is altijd voor een jaar weer vergeving. Altijd een verzoening. Want er was een dier geslacht. En de hoge priester ging in het heilige der heiligen. Waar God tussen de gerubs, hè? Jullie hebben het over de gerubs gelezen, toch? Nou, de gerubs, dat zijn de, die staan om de troon van God, inderdaad. En die hebben dus ook die vleugels. En wie had ook, wie is ook een gerub? Satan, hè? Ja. En die heeft dus ook die vleugels. En die was ook om de troon, die was zelfs boven de troon van God met zijn vleugels zo. Als je bijvoorbeeld koningen ziet, of bij ons met Alexander ook, heb je een stoel, maar er zit ook als een dak op. Nou, en je ziet ook soms tronen, dan zie je bijvoorbeeld Amerika of een ander, dan zie je bijvoorbeeld een grote adelaar. En als je naar Duitsland kijkt met de Bondsdag, zie je daar zo'n hele grote adelaar. En de andere, de Russen hebben weer de beer. Je moet allemaal wel iets uitdrukken. Maar bij God, boven de troon, had je Satan, toen hij nog niet gevallen was, een overdekkende cherub. Dus met zijn vleugels overdekt, die was hij boven de troon van God. En lees je in Openbaring 4, dan zie je maar 4 cherubs. Want Satan, die staat natuurlijk niet meer. Die 5 is weg. Maar hij is dus een cherub. Dat zeg ik even, omdat van de week hadden wij het even over in verband met het boekje over de engelen. Dus, maar dat heiligdom, dus Christus ging naar binnen, maar die ging natuurlijk in het ware heiligdom. Hij is naar de Vader gegaan en heeft hij zijn eigen bloed laten zien aan de Vader. En de Vader heeft, dat is het enige offer wat hij kon accepteren van deze wereld. Dat bloed van zijn Zoon. En daarmee een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebben. Hier zie je ook weer zekerheid, zeker in Christus, hè? Een eeuwige verlossing. Nou, voor mij is eeuwig, daar komt geen eind aan. Verlossing gebracht hebbende. Dus hij heeft het gedaan. Dus dat is voltooid verleden tijd. Door zijn bloed hebben wij allemaal, ik weet van de Hebreeën, maar wij weten van Paulus ook een eeuwige verlossing. Dat is wat. Wij maken ons druk over ons leventje. Ik ben nu 58. En hoe lang zal ik nog leven? Ik weet het niet. En je maakt je allemaal druk. En het lijkt allemaal heel lang te duren natuurlijk, dit leven. Vooral als het tegen zit. Als het goed gaat, dan vliegen de dagen. En als het tegenzit, dan duurt het allemaal veel en veel langer. En toch noemt Paulus het een verdrukking licht die zeer haast voorbij gaat. En hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Het is het leven, die heb ik niet van mezelf. En van Ray Kiebel hoor ik een keer, het leven is net een wc-rol. Ja, ja, gek hè, denk je, moet je nou, ja, nou, ga jij maar eens aan het rolletje trekken. Hoe meer je eraf trekt, hoe sneller die eraf rolt. Ja, toch? Nou, zo is het leven. Zo is het leven, ja, in het begin gaat het, maar het gaat steeds sneller. Hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat. Dat is Amerikaanse humor, daar hou ik van. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u is, die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zijt. Zie je, je bent niet van jezelf. Wat? Voordat ik geloofde, dat is de oorzaak van de zondeval. Dat mensen willen zijn eigen God zijn. Ik ben wie ik ben en ik doe het zelf. Ik ben mijn eigen God. He? Dat zei Satan ook, en dan zul jij als God zijn. Nou, dat zag Adam, zag Eva al zitten, en Adam dus ook. En dat is het hele probleem. Dat is de trots. Ik, de schepper, ja, oké, maar ik doe het zelf. Ik laat me door niemand de wet voorschrijven. Zie je dat? Autoriteiten erkennen bij God, heel belangrijk is dat wij als gelovigen dat ook doen, omdat daar is de hele zondeval uit ontstaan, dat wij zeggen, wij erkennen de autoriteit van God niet. Schepper, dat hij boven mij staat. Nou, maar je ziet het, nu ben ik niet meer van mezelf. Ik heb mezelf moeten vernederen, moeten buigen voor die God. Dat heb ik gedaan en me erkend als de schepper en zijn zoon Jezus Christus. En dat ik een zondaar was. En nu zie je, ik ben duur gekocht. Nou, als je iets koopt, zie je het? Als je iets koopt, dan is het van jou. God heeft mij gekocht. Met het bloed van zijn zoon. Dus met andere woorden, verheerlijk dan God in uw lichaam en uw geest, welke goden zijt. Je bent gekocht, je bent zijn eigendom. Ja, als je iemands anders eigendom bent, kijk, wiens eigendom was ik hiervoor, voordat ik geloofde? Van de Satan. Kinderen van de duivel allemaal, geestelijk gezien dan, hè? En wat doen de mensen dan ook? Die doen ook wat hij wil. En hij kan alleen maar de leugen doen. Maar nu ben ik niet meer van de duivel. God is nu mijn vader. Dus ja, wiens wil moet ik nu doen? Precies, die van de Vader uit de hemel. Maar hij heeft onze vrije wil gegeven. Dus het gaat om dat je begrijpt. Ik ben gekocht, maar niet zomaar, met een hele dure prijs. Namelijk het bloed van zijn zoon. En daarom, religieuze mensen vinden het altijd niet zo. Die kunnen nooit zo erg met je meegenieten als jij heel blij vertelt, ik ben verlost van mijn zonde. Want ja, ik verdien de straf. In de kerk en de religie, ja, ik kon er daardoor niet in de hemel komen. Wat ik ook probeerde, het lukte niet. Maar nu heeft hij het voor mij gedaan. Ja, en Harry had het er net al over godsdiensten. Die hebben het allemaal over inzettingen. Je moet dat en dat doen. En dan voel ik me goed. En dan zal God mij wel accepteren. En jij zegt nee. Wat je ook doet, dat accepteert hij niet. Dus zij, jij bent blij omdat je zonden zijn vergeven. En de anderen kunnen zich daar niet in mee verheugen. Want zij doen allemaal goede werken om dat te krijgen. En dan zeg je eigenlijk mee. Ja, alles wat je doet is voor niks geweest. En vind je het natuurlijk niet leuk om te horen. Maar vrijheid geeft altijd blijdschap. Toch? Nou, in Efeze 1 vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn gegaan. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik moet altijd even zeggen. We moeten altijd naar Harry kijken. Hè, dat wij hier zaten. En dat Harry op de Bijbelstudie kwam hier op donderdagavond, hier beneden. Het had eerst een rondje zo daar gelopen om het huis heen. En nog eentje misschien wel. En toen belde hij aan. En toen hebben we deze tekst gelezen. Dat brak gelijk pats. Dat was het. Ik heb de verlossing. Niet ik krijg het. Of ik heb dit en dat gedaan en dan moet ik weer gedaan. Ik moet weer vergeving vragen. En dan krijg... Nee, ik heb de verlossing. Dat is gewoon, je hebt het. Dus God heeft jou gekocht. Ik ben zijn eigendom. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Nou, door het geloof daarin heb ik de verlossing, hoe? Door zijn bloed. En dat is die prijs. De prijs is het bloed. De vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn er genade. Nou, hoe groot is zijn genade? Nou, die is eindeloos, toch? Die is gewoon, die gaat ons verstand erboven. Dan krijg je altijd de bekende vraag, ja, maar dus over vergeving van zonde. Dus ook Hitler kan bijvoorbeeld vergeving krijgen. En dat is het antwoord. Ja, nu niet meer. Maar als hij dat had gedaan, als hij tot geloof was gekomen, ja, dan waren al zijn zonden vergeven geweest. Nou, de grootste zondaar, wie het dan ook is. En Paulus is de voornaamste de zondaar. Maar de mensen die dus veel op hun geweten hebben, dan denk je, ja, maar het is echt zo. Al je zonden, er is geen zonde, er bestaat geen doodzonde. Dat komt uit de katholieke kerk. Die hebben dat gebruikt, een doodzonde, die bestaat niet. Er bestaat geen doodzonde in deze tijd, hè. Bedenken de genade, maar straks bestaat die wel. Wat is de doodzonde? Dat is als je de antichrist aanneemt. Dat is de doodzonde. Ja, dan is er geen vergeving meer mogelijk. In deze tijd is er geen zonde die niet vergeven kan worden. Dus de grootste zonde, de gruwelijkste dingen, het gaat ons en mijn verstand erboven. Absoluut. Die genade, dat je denkt, ja, maar dat kan toch niet. Ja, genade is toch, je krijgt het omdat je het niet verdient. Dus hoe erg je het ook hebt gemaakt, Gods genade is groter. En dat staat hier, naar de rijkdom zijn de genade. Dus die is onmetelijk rijk, die genade. Nou, en zo moeten wij dus ook naar andere mensen kijken. Want dat helpt wel, hè. Als jij kijkt naar andere mensen. Ja, we zijn natuurlijk mens van vlees en bloed, hè. We hebben allemaal onze oordelen. En wij baseren heel vaak oordelen op wat wij zien. Of wat wij ook horen soms. Dat is nog erger. Want je hebt het misschien van horen zeggen. Maar wie zegt dat deugt? En dan baseren wij heel gauw ons oordeel op. Nee, de rijkdom zijn de genade. Daarom, de Bijbel zegt ook, kwaad spreken over je buurman of wie dan ook, is een zonde. En zeker nu, als je de Heere kent, dan moeten we praten, moeten we denken aan die rijkdom van genade. Ik ben gered. En hij heeft het ook voor die anderen gedaan. Het is niet zo erg, dat die persoon heeft ook Gods liefde nodig. Nou, Christus heeft dit aan het kruis geleden om ons bij God te brengen. Ja, en Petrus schrijft wel niet aan ons, dat weten wij, maar aan de kleine kudde. Maar in 1 Petrus 3 vers 18 dan zien wij een principe dat voor alle tijden geldt. Net zoals dat God is liefde, is voor altijd. God is rechtvaardig, dat is hij altijd. Ja? En hij heeft zijn bloed gegeven, dat heeft hij natuurlijk niet alleen voor ons gegeven. Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, zie je het? Hij rechtvaardigt voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus hij heeft zijn leven gegeven om ons tot God te brengen. Wij waren zonder God in deze wereld, zonder Christus, we waren helemaal niks. En hij heeft aan het kruis heeft hij dat gedaan om ons weer tot God te brengen. Wij waren zeg maar met onze rug naar God toe en door de bekering staan we weer oog in oog met God. Door te geloven, hè. Niet door een religie of door werken. Nou, die had het er net al ook precies over. Religies. Het niet rechtsnijden van het woord de waarheid. Wat denk je daarvan? Dan kom je dan niet terecht met vergeestelijke theologie. Dat soort dingen. Menselijke redenering. In feite is, als je het woord de waarheid niet rechtsnijdt, hè, dan heb je dus allemaal theologische opleidingen. Maar als je niet rechtsnijdt, dan krijg je dan menselijke wijsheid gewoon. Dat is het gewoon. Want je gaat dingen gewoon uitleggen, verklaren met je eigen verstand, met je eigen wijsheid. Terwijl de oplossing is gewoon recht snijden. En we weten ook, het grootste gedeelte van het menselijk geslacht op deze wereld is religieus. Ze zijn allemaal religieus of bijgelovig. Iemand die in evolutie zegt, die zegt nee, het is bewezen. Dat had ik van de week ook nog gesprek met iemand. Ja, die ken ik. Die komt ook uit de kerk waar ik vandaan kom. Dus we kennen elkaar goed. En ben bij ze aan het werk. Ja, maar dat hoeft ook niet in één dag geschapen te zijn. En nou, dan ga je zo verder. Dan kom je op een gegeven moment evolutie. En het is ook bewezen. Nou, ik zeg één bewijs. Leef me één bewijs. Dat is er gewoon niet. Dat kan men ook niet geven. Ja, maar de geleerde. Ik zeg nee, ik wil graag één bewijs. Noem maar eentje. Nou, dat is er gewoon niet. Zeg, het is gebaseerd op wat? Op aannames. Veronderstellingen. Zoveel duizend jaar geleden. Was jij erbij? En men gelooft het gewoon. Dus wat is dat? Het is ook een geloof. Het is ook een religie. Ze geloven iets wat ze niet kunnen bewijzen. Wij geloven iets wat wij wel kunnen bewijzen, maar ook niet zien. Maar aan de andere kant, ik zie het ook weer wel. Want ik kijk naar buiten en ik zie dat God bestaat. Ik kijk naar de zon, de hemel, de sterren. Je weet dat God bestaat. Dat is het bewijs voor mij. En ik geloof dat. Dus men is godsdienstig, men is bijgelovig. En men denkt ook vaak dat moreel hoogstaand gedrag, zedelijk gedrag, hè, dus iemand die doet allemaal de goede dingen van het leven, geen criminele dingen. En ik doe, ga je naar de kerk, wat moet je doen? Nou, de 10 geboden houden bijvoorbeeld, zegt men dan. Dus daar is niks op tegen natuurlijk, behalve dan de Sabbat, maar... Niet stelen, niet bedriegen, geen overspel. Dat zijn allemaal goede dingen, toch? Nou, Paulus heeft dat geprobeerd, hè? In Romeinen 7. En dan komt hij tot de conclusie. Ik ellendig mens. Dat verwart men. Dat men dan geestelijk is. Er is ook een kerk die zegt, nou, daar zitten de geestelijken in de banken. Wat zitten daar? De leken. Wat is dat, wat is dat voor onzin? Geestelijke. Dus dat, als men goede dingen doet, dat is in religie misschien wel in hun ogen geestelijk of wat dan ook. Nee, het is religieus. Geestelijk is iemand die laat zich door Gods woord leiden. En dat God het in hem doet. Niet jij in je eigen vlees. En dat je daardoor denkt door God geaccepteerd te worden. Wij doen dingen niet om geaccepteerd te worden, maar omdat je door God geaccepteerd bent. En als het goed is, bewerkt dat in jou een dankbaarheid. Dat je ook voor hem wil gaan leven. Want je bent tenslotte wiens eigendom? Ja, zijn eigendom. Dus dan wil ik ook de wil van de Vader doen. Ja, en dan overtuig mensen dan maar eens. Als ze denken altijd, want het onderwerp is zekerheid in Christus. Ik ben zeker. Dat jij dus gewoon zonder die werken. Ik zeg het weer, Harry had het. Het komt mooi uit, Harry. Die tekst die je uitgekozen met de inzettingen en alles. Dat ze denken, ik moet inzettingen doen. En allerlei geboden doen om God te behagen. Maar het is allemaal... Tot verzadiging van je eigen vlees. Want elke mens is religieus van nature. Kijk maar in de wereld. Buiten het christendom. Overal kom je mensen tegen. Of ze aanbidden de zon. Of als ze in de boes wonen. Volken die zijn ook allemaal met aanbidden van goden. En dan zijn ze allemaal offers aan het brengen. Om die goden tevreden te stellen. Dus men gelooft allemaal ergens in. En wij zitten in een geciviliseerde maatschappij. Dus wij zijn natuurlijk veel hoogstaander. Ja, denkt men, omdat we allemaal zoveel kunnen. Maar het is nog nooit zo ver weg geweest van de God en de Bijbel als het nu is. Dan gaan we eens over God praten en over de Heer Jezus Christus om je heen. Dat is, je bent nu achterlijk als jij nog gelooft in opstanding. Bijvoorbeeld. Nee, uit genade, Efeziërs 8:9, zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is, kijk, daar heb je het hier. Gods gave niet uit te werken opdat niemand roemen. Daarmee is alle roem uitgesloten. Want als jij werken doet om het te krijgen, dan kan jij roemen in jezelf. En dat is uitgesloten bij God. Wij zijn niet zo, kijk, er zijn natuurlijk ook leerlingen die natuurlijk zeggen, ja, je bent zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave, dat God heeft jou het geloof gegeven. Nee, gegeven, het geloof gegeven en dan kan je pas gered worden. Met andere woorden, jij kan niks doen, ook dat niet. Je kan ook niet geloven, God moet het jou geven. Maar we zijn begonnen met Romeinen 6 vers 23, dat de genade gift Gods is het eeuwig leven. Dus wat geeft God, het eeuwig leven of geloof? Het geloof. Sorry. Absoluut niet. Het eeuwige leven. En dat krijg ik door het geloof. Ieder mens kan geloven. Je kan in evolutie geloven. Je kan in Allah geloven. Je kan overal in geloven. Je kan ook in de God van de Bijbel geloven. En dat is eigenlijk nogal makkelijk. Weet je waarom? Omdat de rest is, dat bestaat eigenlijk niet. Maar de God van de Bijbel bestaat wel. En dat weet iedereen. Omdat iedereen weet uit de schepping dat hij er is. Dus het is het makkelijkste geloven wat er is. Want je gelooft in iets waarvan je weet dat het bestaat. Nou ja, toch? Zo makkelijk is het eigenlijk. Dus nee, niks ervan. Geloof is mij gegeven. Het is de gave van God is het eeuwige leven. En dat krijg ik uit genade. Dus wat moet ik doen? Aannemen gewoon. Hij biedt het aan. En dat is de genade redding. Ja, zoals we ook in 2 Timotheüs 1 vers 9 zien staan. Kijk, die werkwoorden zijn belangrijk. Die ons zalig maakt. Nee, ons, dat is het lichaam van Christus, de gelovige, heeft zalig gemaakt. Ik ben zalig gemaakt. Ik ben geroepen met de heilige roeping. Kijk, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen, dus voordat de schepping er was, heeft God al lang dat plan gemaakt met zijn Zoon. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie eenheid. Heeft hij van tevoren beloofd, zeg maar, aan zichzelf. Dat hij een plan had voor in de hemel en op de aarde. En dat hij via het lichaam van Christus zijn Zoon in de hemelen zou verheerlijken. En ook op aarde via Israël en de gelovige heidenen in de toekomst. Maar het is zijn voornemen en genade, niet uit ons. En hij heeft zich aan ons geopenbaard door zijn woord. Hoe openbaart God zich trouwens? Door zijn woord, in de schepping, in zijn Zoon Jezus Christus. En nu in deze tijd, in ons. Ja? Wij zijn leden van het lichaam van Christus. En God heeft dat van tevoren, heeft hij dat al lang, ja, hoe zou je het zeggen, niet geregeld, maar dat plan gemaakt. Dat iedereen die nu gelooft, puur uitsluitend in het geloof van de Heer Jezus, in Jezus Christus, die is gestorven, is en opgestaan, dat je daardoor, dan maakt hij jou dus zalig, zie je? Want je bent het niet. Sommige leerlingen die zeggen dat, maar nee, hij heeft je zalig gemaakt. Hij moet jou zalig maken. En dat is de God van alle genade. Hij heeft 2000 jaar, hij biedt God al redding aan door genade. Als de vrije gift aan iedere zondaar. Hij zegt ook tegen de fariseeën, ik ben gekomen. Ja, niet voor degene die zeggen, ik heb de medicijnmeester niet voor nodig. Ik heb geen dokter nodig. Nee, ik ben gekomen voor mensen die weten dat ze zondaren zijn en dat ze genezing nodig hebben. Nou, dat waren wij allemaal. We hebben allemaal dat moment gekend. Dat we zagen, ja, ik kan het zelf niet. Ja, ik ben ziek, ik ben een zondaar, ik ga verloren. Dat wil ik niet. Nou, en iedereen die dus naar zijn Zoon gaat op Golgotha en zijn zoon ontvangt, ja, dan wordt de zonde weggedaan. Op de site zie je de plaatje, die tekening, heel mooi met die zak, met die schuld, met die zoon daarmee loopt. Dat heeft mij ontzettend aangesproken toen ik net tot geloof was gekomen. En dan legt hij die zak neer, dan kijkt hij op naar het kruis en de volgende stap is, dan loopt hij rechtop, helemaal wit. De zak ligt bij het kruis, vrij, door het offer van zijn Zoon. De schuld is weg. En dat is, kijk, en als we het dan hebben over dat God over werken doen, ja. Een zondaar, het is verboden om werken te doen om gered te worden. Maar als jij maar gered bent, dan wil God dat jij werken gaat doen. Niet om gered te worden, ja. Maar daar heeft hij jou ook voor gemaakt. Om goede werken te doen die hij in jou doet, hè. En dan gaat hij je wel belonen als gelovige. Een gelovige die maar, denk aan de verloren zoon bijvoorbeeld. Het verhaal klopt niet voor ons hoor. Maar goed, ja, die gaat er op uit. En hij gaat het leven in. Nou, het leven. Nou, wat biedt het leven? Ga maar naar het uitgaansleven. Je kan van alles en nog wat doen. Je geld er doorheen jassen. En in het zondige leven. En wat is het resultaat? Ja, niet, de dood toch? Daar heb je niks over. Dan ga je gewoon verloren. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik daarmee wil zeggen. Moet ik eerlijk zeggen. Dus we gaan maar gauw verder. Maar goed. De verloste zondaar, ja. Oh ja. Dus God gaat degene die gered is. Nee, daar weet ik het weer. Iemand die dus... die verloren zoon, dat klopt niet helemaal. Maar in ieder geval, iemand die gelovig is en die kan dus gewoon zijn gang gaan. Dat klopt. Dat kan, dat weten wij. Maar een ander, die zijn net zoals bijvoorbeeld apostel Paulus. Of Timotheus. Als je ziet, we gaan zo meteen met die twee Timotheus verder. Als je ziet wat die allemaal hebben doorstaan, omdat ze voor deze boodschap bleven staan. Ja? En de ander, zoals Demas, die hebt de tegenwoordige wereld lief gekregen. En die denkt, nou, ik heb daar geen zin meer in. Ik ga gewoon het leventje in. En je komt allebei voor de rechterstoel van Christus. En je krijgt allebei gewoon hetzelfde loon. Dat staat toch niet kloppen? Daarom, God is rechtvaardig. Dus je kan, het is verboden om werken te doen om gered te worden. Maar als je helemaal gered bent, dan wil God natuurlijk ook dat jij voor zijn eer en glorie gaat leven. Je bent tenslotte zijn eigendom. En wie dat niet doet, oké, je hebt het eeuwig leven gekregen. Dus dat wordt je niet meer afgenomen. Maar goed, God zal dat in overeenstemming met elkaar ook, die trouw aan het evangelie, belonen. Ja. Laten we even naar 1 Korinthe 15 vers 58 gaan. Eén tekst, er staan er nog twee, maar die ga ik niet lezen. 1 Korinthe 15 vers 58. Alles wat je doet, wij willen graag resultaat zien. Dat is ook logisch. 1 Korinthe 15 vers 58. Daar staat, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heeren. Zie je dat? Dus altijd overvloedig in het werk van de Heeren. Dus alles wat je doet, hij zegt, doe dat in de naam van de Heeren. Dat wil dus zeggen in de naam van de Heer Jezus. He, dat je het in zijn autoriteit doet. Dat ik zeker weet, dit is ook de wil van God in mijn leven. Dat ik dit nu doe. Ik ben ook bij een klant. En heb ik soms ook wel eens dat je denkt. Ja, het is niet helemaal zo, weet je wel. En dan moet ik altijd denken, ja. Doe het werk als voor de Heer en niet voor de mensen. Dan denk ik, ja. Zou ik het in het huis van de Heer Jezus ook zo doen? Nou, ik weet wel zeker hoe niet. Je moet gewoon perfect zijn, toch? En dat moet je... Hè? Ja, dus ik verkoop een vloer en je belooft dingen. Nou, je hebt ook een zondige natuur en je hebt soms ook tijd tekort. Maar dan denk je toch, nee, dat motiveert mij toch. Nee, dat moet ook alles wat ik doe, laat het zijn als voor de Heren en niet voor de mensen. Nou, en dan zie je ook, maar ook met ons werk. Soms denk je, ja, wat levert dat nou op wat we doen? Hè? We hebben de site en je vertelt evangelie en niet iedereen reageert. Maar je ziet het wachten wordt toch beloond. Want als je nou weer kijkt, zit je nu opeens met een volle kamer nu. Hè, met... nieuwe mensen. Dus ja, dan zeg je ja, stel je voor. Het is niet ijdel in de Heren. En het evangelie wat je verkondigt aan mensen, is niet jouw verantwoording of ze het aannemen of niet. Of wat ze ermee doen. Dus de arbeid, het gaat erom dat je het voor de Heer doet en hij weet het en hij ziet het. En het zal nooit ijdel zijn. Wat heeft daarmee te maken? Die trouw in het evangelie zal jou wedervergolden worden. Dus wij hebben geen werk om iets te doen, om gered te worden. Wij hebben ook geen werken nodig om gered te blijven, ook niet. Want je hebt het gekregen, dus je kan het ook niet meer kwijtraken. Dus daar hoef ik allemaal niet voor te werken. Maar als gelovige hoor ik in mijn lichaam mijn dienst stellen van de Heer. Dat is wat hij beloont, zeer zeker ja. Maar let erop, onze zekerheid is niet gebaseerd op wat wij doen. Maar uitsluitend door het geloof. Kijk, zie je, dan gaat God wel werken belonen. Maar let op, alleen werken die door de gelovigen gedaan worden in gehoorzaamheid aan het woord van zijn naam. Dus je kan heel hard werken en heel veel dingen doen. En denken misschien, nou ja, maar ze hebben een volle kerk. We gaan een beetje water in de wijn doen. Dus doopdienst houden. Nou ja, weet je, het is. Ik weet nog vroeg bij ons in de kerk ook. We hadden natuurlijk ook een doopdienst. En bij jullie was het ook in de kerk. Ik had het nog nooit gezien hoor, met katholieken. En dan zie je op een gegeven moment allemaal witte jurkjes buiten rondrennen. Het hele huis vol met mensen. Want er was... Of is dat eerste communie? Oh ja, nou ja, dat is ook een feest. Het is een feest. En wij hadden ook... Als er een dopeling was, nou, we allemaal kijken. En het was ook altijd een feest. In huis was het een feest. Dat was altijd geweldig. Leuk. En mooi. Maar ja, het gaat er niet om hoe wij dat mooi vinden. Hè? Het is een inzetting van mensen. God vraagt dat niet. Dus ja... Even kijken hoor, kijk, de werken dat die door hem in ons gedaan zijn, daar gaat het om. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dat zegt hij in Efeze 17, dat gaan we nou niet opzoeken, maar dat staat daar. Ik wou zeggen, geloof me nou maar dat is eigenlijk niet, dat kan ik ook niet zeggen. Dus geloof het maar, lees de tekst en dan zie je dat het er staat. Ja? Wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons samengesteld. Ik ben een nieuw schepsel. Maar niet zomaar. Hij heeft mij zo gemaakt om goede werk te doen. Maar wacht even. Die hij in mij doet. Dat is belangrijk. Dat is het verschil met de wet. Daar gaan we het zo meteen in het tweede gedeelte nog over hebben. Dus de redding is zonder de menselijke werken, zonder ijver van mij, een verdienst of waardigheid. Maar de beloning van God is voor degene die hem dienen. Die zichzelf opofferen en lijden in de naam van Jezus Christus. Niemand is gered door de werken voor zijn redding, zowel daarvoor als na de redding. Als wij gered zijn eenmaal, dan blijven wij dat. Hoeven we er ook niet in te spannen om gered te blijven. Dus ja, wat hier Jezus Christus ook in Johannes 10 zegt, vers 28 tot met 30, zien we het nogmaals staan. Ik geef hun het eeuwige leven. Nogmaals, dat is aan Israël gezegd, maar goed, wij hebben ook het eeuwige leven gekregen. En kijk, zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Dus niemand zal de gelovige Joden en de gelovige heiden in die tijd, of straks, zullen uit de hand van Christus gerukt kunnen worden. En dan, mijn vader die ze gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Je ziet hier, niemand kan ze uit de hand van de Heer Jezus Christus rukken. En niemand kan ze ook uit de hand van God de Vader rukken. Dan moet je gelijk denken, hé, dat is een dubbele bescherming. Maar dat hebben wij ook. Want als je kijkt in Colossenzen 3 vers 3, zegt Paulus tegen ons. Dan zie je maar, dan wij gaan naar Paulus. Want, en dit zie je gelijk, boem, dat werkt gelijk in de inwendige mens bij mij nu. Want ik weet, dit gaat over mij. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus kan je het voorstellen? Dus ik ben in Christus, hier. Maar Christus is ook weer in God. Dus wie kan nog bij mij komen? Ik heb een dubbele bescherming. Ik heb eigenlijk een muur om me heen, dat is Christus. En dan heb ik nog een muur om me heen en dat is God. Nou, net zoals dat niemand het zegel van de Heilige Geest kan verbreken, kan ook niemand door die muur heen, hoor. Dus wat geeft dat? Zekerheid. Ik heb zekerheid. Te alle tijden. Denk daarover na als je twijfels komen. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ik ben met Christus verborgen in God. Een grotere bescherming, zekerheid, kan een mens in zijn leven niet krijgen. Dus ja. En zijn liefde blijft altijd voor ons. Daar hoeven wij ons ook geen zorgen over te maken als wij gezondigd hebben. Want denken de mensen soms, ja, zijn liefde die bekoelt dan. Maar we kennen toch allemaal de tekst van, wie kan mij scheiden van de liefde Gods? Nog honger, nog zwaard, nog... Niets kan mij scheiden van de liefde Gods. Dan heeft hij het niet over de eeuwige zekerheid, dan heeft hij het over de liefde van God. Wat jij ook doet, wat er ook gebeurt in je leven, denk nooit dat het een resultaat is dat Gods liefde voor jou minder is geworden en dat jou daarom deze dingen overkomen. Al, wat je ook zondigt, ik zeg niet dat je moet zondigen, maar zijn liefde blijft altijd op hetzelfde niveau. Denk aan het kruis. Want God weet allang al die zonden die wij gedaan hebben, maar ook die ik ga doen, die heeft Christus allemaal aan het kruis vergeven. Dus je weet dan, als het ook gebeurt, kan je zeggen, wat doe ik dan? Dank u, Heere, dat ook u voor deze zonde voor mij aan het kruis geslagen bent. Nou ja, en wij weten dus, wij kunnen daarom ook niet meer verdoemd worden. Ook niet met de wereld. Want hij zegt in 1 Korinthe 11 vers 32 dat wij met de wereld niet veroordeeld worden. God tuchtigt ons wel. Hoe doet hij dat? Met zijn woord. Vermaand corrigeert hij ons. Maar wij worden niet met deze wereld geoordeeld. Want wij zijn veilig en zeker in Christus. En we kunnen natuurlijk, ja, we kunnen dingen doen en we blijven gered. Als door vuur zelfs. Wij kunnen ook de Heilige Geest bedroeven. Hè? Dat is als wij zondigen, bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Door welke? Kijk, gij verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Dus als ik God bedroef, dat kan. Dank u dat u voor mijn zonde gestorven bent. Ook deze zonde. Maar zijn liefde, niemand kan scheiden. Ook zonde kan mij niet scheiden. En ik weet, ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. Dat wil zeggen, wat is de dag der verlossing? Als ik dat nieuwe lichaam krijg. En dat kan morgen zijn. Dat kan over 20 jaar zijn. Of ik lig al in het graf. En dan krijg ik het als de Heer ons komt halen. Nou, dat is het onderwerp is zeker in Christus. Heb je zekerheid? Ja. De vrije gift is het eeuwig leven wat God geeft door zijn Zoon Jezus Christus. Dus als de Heer Jezus zegt, wij zullen niet verloren gaan, zo is het gelukkig voor ons allemaal. Elke gelovige. Het is wel, je moet wel in Christus zijn. Je moet wel zijn Zoon aannemen. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel dat we heerlijke zekerheid hebben in u, Vader. Dit is de allerbelangrijkste zekerheid die een mens moet hebben, Vader. En wij danken u dat wij die hebben en prijs u daarvoor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan er even tussenuit. 10 minuten, kwartiertje en dan bij 2 Timotheus gaan we weer verder. Ja, loop maar op.